In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze vroege zondagmorgen. Het is een prachtige dag bij Hour of Power. Fijn dat je kijkt. En Bobby Schuller spreekt in de serie over de 10 geboden, over het gebod, gij zult niet doden. En je weet toch wel, hè, Mozes kwam zo'n 4000 jaar geleden van de berg af met 10 geboden die God had gegeven voor het volk van Israël. En die geboden zijn nog steeds de grondslag van onze samenleving, als het goed is tenminste. Ben je ook mensen die alle geboden met voeten treden? En de gast die vanmorgen hier op de stoel zit, Johan, jij hebt er een potje van gemaakt. Maar het is ook goed gekomen, daar ga je over vertellen. Je was een zeer beruchte drugscrimineel. En verder natuurlijk veel muziek in Hour of Power. En ook leuk, A Wish of a Lifetime wordt waargemaakt in Shepherd's Grove. Vrienden, hartelijk welkom.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Welcome, church family. We love you. Thank you for being here this morning. You know, the church is a powerful thing. When we've gone on missions trips or our power tours and we get to worship God in other languages with brothers and sisters in the Lord, my heart is strengthened. Because I know that as long as there are communities seeking God, there will always be goodness in our world. Hallelujah. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
I'm so glad that you're here, and God is glad that you're here too. So, Lord, we thank you. You are here. You are good. We thank you, God, that every burden that we're carrying, that you care about it, and you care about us. And so, Lord, we trust our lives and all the challenges of life to you. You are good, and we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen. You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Exodus and Matthew. You shall not murder. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or a sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or a sister, Raca, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. You, child of God, are a healer. You are a fountain. May we be people who lift up and not tear down. Amen.
Made us a little.
Would you mind actually coming up here? I'd love to just introduce you to everyone. Ruth and your daughter, Sarah. Great. Terrific. This is Ruth Berman and her daughter, Sarah, who came in from Florida. And Ruth was given, if you weren't here when we started, Ruth was given a wish from Wish of a Lifetime organization to do anything. And she didn't pick Paris. She didn't pick Disneyland. She didn't pick Tokyo. She picked Shepherd's Grove. And so this is where she wanted to be today. And we're so grateful. And tell us, you and your husband used to watch Hour of Power from?
Yes, every weekend. Every single weekend, every Sunday, he would turn it on, and he and I would watch it purposely. And I said, I want to meet Bobby Shuler and his wife and see the congregation. And that's one of my bucket lists. Unfortunately, he is not with us anymore. He passed in February. But that was one of his wishes, and it came true. It is great.
Of course. And it's our honor, of course, that you would pick us. And we love you guys so much. And we'll be praying for your family. We know you're going through a rough time. But God is good, and he will carry you through.
Yes, yes.
Well, we love you guys. Thank you. Let's give them a hand. And thank you, guys. We love you so much. Terrific.
Enter into this presence.
Het koor zong het prachtige lied over Christus die de rots van je behoud is. En heel veel mensen zeggen, ja jongens, wat moet ik daar nou mee? Hoe kom ik daar nou terecht en wat heb ik nou aan dat geloof waar ze het altijd maar over hebben bij Hour of Power of in de kerk? En de man die vanmorgen mijn gast is, heeft dat ook hele lange tijd gedacht. Ik dacht, nou, dat is allemaal echt niet voor mij. En weet je, heel veel mensen vragen, hoe kom je nou aan al die gasten bij Hour of Power? Nou, dat zijn vaak heel toevallige ontmoetingen. Want ik ontmoette Johan een paar weken geleden. En toen had hij een kort shirtje aan en op zijn ellebogen stonden twee kruisen. En toen zei ik, betekent dat ook echt wat voor je? En toen zei hij, nou en of. Ja. Johan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wil je ze ons laten zien?
Jazeker. Ja.
Ja, dat zag ik.
Ja.
En dat stond nog wel bij, hè?
Ja,
dat
staat, Jesus saves.
Jesus saves, ja. Ja. Zo raakten we in gesprek met elkaar.
Ja,
en je zei, joh, ik ben geen brave jongen geweest. Integendeel. Ja. Laten we daar eens beginnen. Je bent een beruchte drugscrimineel geweest. Je hebt 15 jaar celstraf gekregen. Hoe kom je in zo'n milieu terecht? Je ziet er als een aardige jongen uit.
Ja, nou, ik ben ook een hele aardige jongen, Jan. Ja, ja, absoluut. Ja. Kijk, ik kom uit een hele beruchte omgeving, een hele beruchte stad. En in mijn omgeving was het zo dat criminaliteit was gewoon heel normaal. Het was aan de orde van de dag. Dus alles wat ik meekreeg daar zo was van werken, dat is niet voor ons. We kunnen het op een andere manier. Iedereen leefde buiten de wet. Dat is wat ik meekreeg. Dat werd mijn wereldbeeld. En mij werd verteld dat als je veel geld hebt, dan heb je veel macht. Als je veel spullen hebt, heb je veel aanzien. Als je veel vrouwen hebt, dan heb je het voor elkaar. En als je al die dingen hebt met elkaar, ja, dan ben je het gewoon. Dan heb je het helemaal gemaakt. Ja. Dus wat werd mijn drive en mijn motivatie? Dat was om dat allemaal te bereiken in mijn leven. Ten koste van wat dan ook.
Ja. Ten koste van wat dan ook?
Ja, ten koste van wat dan ook.
En wat was dat dan?
Ten eerste natuurlijk je eigen onschuld en je eigen leven, wat je daarmee in de waagschaal zet. Maar ook alle mensen die je kwetst onderweg. Nee, de mensen die je moet bedriegen, waar je tegen moet liegen en nou, ga zo maar door. Je doet heel veel schade om te komen waar je wil komen. Ja. Je houdt geen rekening met niemand meer, want je wil alleen nog maar dat hebben. Dat heb je voor het doel. Dat is, ik moet dat hebben. Als ik dat heb, dan ben ik gelukkig.
In die tijd vond je jezelf een stoere bink?
Ja, absoluut. Maar ik was natuurlijk compleet misleid.
Ja.
Ja.
Door wie?
Door de Satan.
Ja?
Ja. Maar ja, dat wist ik natuurlijk niet.
Nee. Want je werd van jongs af aan groeide je op in de criminaliteit.
Ja.
Had je nog nooit een idee, als je nou bijvoorbeeld naar mij keek, zo'n knul in een pak met een dasje om, dan dacht je, wat een topper. Dacht je zoiets?
Ik dacht niet, wat een topper.
Nee?
Ik dacht van, hoe kan ik zijn centjes in mijn zak krijgen? Oh, ja. Dat was heel anders. Ja. Ja. Ik keek niet tegen mensen op. Ik dacht van, hoe kan ik daar wijzer van worden?
Ja.
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 Dus je gebruikte mensen.
Ja.
Je gebruikte
dus dat
mensen,
werd gewoon een soort tweede natuur. Dus kijken, wat kan ik eruit persen?
Nou, dat was mijn natuur.
Ja.
Dat is het ergste. Ik wist niet beter.
Ja.
Dus als jij tegen mij zei van, inbreken is niet goed. Dan zei ik van, nee, je bent niet goed bij je hoofd. Dat is toch hartstikke normaal.
Ja.
Dat, die dingen waren gewoon normaal voor mij.
Ja. Je hebt regelmatig ingebroken. Was je dan niet bang of zo? Of,
nee? Nee, totaal niet.
Nee, nooit. Nee.
Ook niet bang om aangehouden te worden of al dat soort dingen. Ik heb wel eens in het begin een paar weken gezeten, een paar maanden gezeten, anderhalf jaar gezeten. Nou, dat was gewoon een leerschool. Dan kwam ik in de gevangenis, ontmoette ik heel veel mensen, leerde ik allemaal nieuwe trucjes, nieuwe contacten, nieuwe relaties. En dan kwamen we buiten en dan gingen we weer verder. En zo groei je van kwaad tot erger.
Ja.
Ja. Dus zeg niet dat je niet kan veranderen in de gevangenis, maar als je niet wil veranderen, dan verandert het natuurlijk niet.
Want je bent veranderd in een gevangenis, maar daar komen we zo meteen op.
Ja.
Je zat in de drugshandel.
Ja.
Dat is een lucratieve handel.
Daar absoluut.
Want kijk, als wij een paar honderd euro verdienen, dan vinden we dat knap van onszelf. Maar daar lag jij om.
Dat was niks. Nee, dat was absoluut niks. De business waar ik in rolde, als het ware, want je gaat natuurlijk van kwaad tot erger. Dat leverde zo ongelooflijk veel geld op. Op zo'n makkelijke manier eigenlijk. Ja, dat voor ik het wist, was ik gewoon multimiljonair. En kon ik kopen wat ik wilde, gebruiken wat ik wilde, doen wat ik wilde. En had ik zo mezelf als God gecreëerd.
Ja. Want je was multimiljonair.
Ja, ik had heel veel geld. Ja.
En dus, er was niemand, de fiscus, de politie, die zei van goede vriend, hoe komt dat je in zo'n fraaie auto rijdt? Of,
Want ik leefde wel altijd onder de radar.
Ja.
Alleen mijn levensstijl was zo excessief. Dat ik gewoon dingen deed waarvan je normaal gesproken zegt van nou, dat is niet gezond als je zo leeft, zeg maar. Ik gebruikte elke dag cocaïne. Ik ben 15 jaar verslaafd geweest aan de cocaïne.
Ja.
En die cocaïne gaf mij grootheidswaanzin.
Ja.
Die liet me denken dat ik echt alles kon.
Ja. Wat gebeurt er als je elke dag cocaïne gebruikt? Wat gebeurt er dan hierboven in die...
Je wordt helemaal verknipt.
Ja?
Ja, je wordt verknipt. Ik heb avonden gehad dat ik zo paranoïde was... dat ik gewoon 2-3 dagen lang onder mijn deur door lag te kijken... of er niemand voor mijn deur stond. Weet je, ik dacht altijd dat mensen achter me aan zaten... me wilden rippen of me wilden liquideren of weet ik veel wat. Je bent zo paranoïde, dus je wordt zo'n tijdbom. Je wordt zo gevaarlijk voor jezelf en voor je omgeving. Omdat je continu negatief denkt... En dingen worden heel erg vergroot en versterkt door cocaïne gebruik. En als je een keertje gebruikt, misschien niet zo, maar als je elke dag in dag uit gebruikt, nou, dan verander je gewoon in een monster.
Ja, op een gegeven moment word je gearresteerd.
Ja.
Weer eens een keer.
Voor de zoveelste keer.
Ja, maar toen was het raak.
Toen was het goed raak, inderdaad. Ja.
Haal eens even terug dat je, want het was in het buitenland, hè?
Ja, ik ben in het buitenland gearresteerd.
Waarom in het buitenland?
Maar ik was eigenlijk gevlucht naar het buitenland, want ik werd in Nederland ook gezocht.
Ja.
En in het buitenland was ik gewoon vrolijk verder gegaan als het ware. Dus vanuit Nederland hebben ze toen een onderzoek ingesteld naar mij in het buitenland. Maar toen zeiden die buitenlanders van ja, hij is hier ook bezig. Dan zei Nederland, nou doe jullie maar eerst. En als jullie dan klaar zijn, dan krijgen wij hem wel weer. En uiteindelijk ben ik daar aangehouden. En toen kreeg ik een flinke klap. Daar kreeg ik 12 jaar. Ik had 6 jaar in Nederland, dus was 18 jaar bij elkaar. Maar uiteindelijk heb ik 15 jaar gekregen.
Ja.
Dus in zijn totaliteit.
Ja.
Dus,
dan kom je in de cel terecht. En dat is niet even voor een paar weken, maar dat is voor een langere periode.
Een hele lange periode, ja, absoluut.
En kom je dan tot inkeer?
Misschien als ik een heel klein stukje terug ga, ongeveer een jaar voordat ik vast kwam te zitten, was er een moment waarop ik gewoon helemaal klaar was met het gebruik van drugs. Ik zag dat ik zoveel kapot maakte omheen en ik had alles bereikt wat ik wilde bereiken en ik had helemaal niks. Ik was gewoon arm.
Leg dat nog eens uit. Je had alles, maar je had niks.
Nee, precies. Het is een leegte. Het is een illusie. En ik kwam steeds meer op dat punt dat ik dat begon te zien. En op een avond zei ik van God, als u echt bestaat, als u nou echt bestaat, hè, ik ga dood door het gebruiken van die drugs en door de manier waarop ik leef. Ik wil niet meer, help mij. Dat was vanuit mijn hart een schreeuw om hulp. Alleen die avond gebeurde er helemaal niks. En ik begon gewoon vrolijk verder te gaan met gebruiken. Ik zat in mijn eentje in een grote villa, ver weg van alles en iedereen. Compleet verloren, eenzaam. En op kerstavond, een paar maanden later, wat ik ook deed om drugs in mijn lichaam te stoppen, mislukte. Ik rookte het, viel mijn glas kapot, wilde ik het snuiven, viel het op de grond, aansteken kapot, dat kapot. Wat ik ook deed, niks lukte om drugs in mijn lichaam te krijgen. Die avond ben ik gaan slapen en de volgende dag werd ik wakker alsof ik nog nooit drugs had gebruikt. Alsof ik nog nooit cocaïne had gebruikt. Dus helemaal compleet niet meer afhankelijk van cocaïne. Van de een op de andere dag.
Gevaarlijk om te bidden, hè?
Heel gevaarlijk om te bidden. Alleen ik wist niet dat God dat had gedaan.
Ja.
Het was natuurlijk een paar maanden later. En toen kwam ik gedetineerd te zitten. En in mijn detentie was ik nuchter. Al bijna een jaar.
Ja.
En toen zag ik om mij heen al die ellende. Ik zag om mij heen wat drugs deed met mensen.
Want je zat niet in Nederland in een cel. Je zat in een cel met 6-7 andere lui.
Ja, ik zat zelfs met 20 mensen op een cel.
Ja, ja. Opgepropt op elkaar.
Ja, moordenaars, verkrachters, pedofielen. Alles zat bij elkaar. Ik heb mensen neergestoken zien worden. Zelfmoord zien plegen. En dan ga zo maar door. Ik heb de meest bizarre dingen meegemaakt.
Je meent het.
Ja, dat meen ik serieus. En hoe ga je daarmee om?
Ja.
Ik bedoel, ik sliep niet. Ik sliep met één oog open zo. De hele avond. Aan mijn lijf geen Polonaise.
Ja.
Dus,
ja.
Dus ik was daar best wel heel erg op gefocust. Maar je hebt totaal geen rust. Maar je ziet dat allemaal om je heen. En ik kreeg het nuchter mee. Want ik was 15 jaar verslaafd geweest en nu niet meer. Dus je gaat heel anders kijken. En toen in één keer begon ik te beseffen van waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest in mijn leven. Wat heb ik er eigenlijk een zootje van gemaakt? Hoe kan ik nou in godsnaam trots zijn op mezelf? Dat ik geld verdien over de rug van andere mensen. Dat ik dan ergens op een strand leg met een dure klok om en met mooie spullen, hè, met mooie, mooie auto's en al die toestanden. En dan zeggen, ik ben trots op mezelf. Hoe kan dat? Dat is toch verschrikkelijk? En dat begon te veranderen in mij. En ongeveer 3 jaar in mijn detentie mocht ik alleen op een cel. En die avond, toen zat ik op mijn bed. En ik zat eigenlijk een beetje omheen te kijken. Het was donker, alleen mijn televisie brandde. En in één keer zag ik een beeld waarin mijn moeder... waarin ik haar een grote mond gaf. Vandaag is het gat van de deur. En ik zag de pijn op haar gezicht van wat ik zei. En de schaamte die er over me heen kwam was zo immens dat ik begon te huilen. En voor ik het wist begon er een volgende die ik had gekwetst. De volgende die ik had beledigd. De volgende die ik pijn had gedaan. Etcetera, etcetera. En mijn hele leven kwam aan me voorbij. Maar ik ervoer het alsof ik in de schoenen stond van de persoon die ik het had aangedaan. En ik schaamde mij zo verschrikkelijk. Ik werd van mijn bed geworpen. Letterlijk van mijn bed geworpen door een bovennatuurlijke kracht. Mijn hele cel werd verlicht alsof de zon scheen in mijn cel. En ik wist gewoon, God is hier. En op dat moment schreeuwde ik het uit. God, vergeef mij. Vergeef mij. Hoe heb ik ooit zo kunnen wezen? Hoe heb ik dit ooit kunnen doen? Dit is niet wie ik ben of wie ik wil zijn. Vergeef mij. En hij zei, ik heb je al lang vergeven. En mijn leven is radicaal omgedraaid. Radicaal omgedraaid.
Hoe kan dat dan?
De volgende morgen toen ik wakker werd en ik naar buiten kwam, waren de gezichten van de mensen anders. De kleuren waren anders. De geluiden waren anders. Ik was compleet vrijgezet. Al het geld dat ik verdiend had in de drugshandel, ben ik uit gaan delen aan mensen. Weg gaan geven. Ik wilde er niks meer mee te maken hebben. Ik was helemaal klaar ermee. En ik ben zo ongelooflijk geturnd dat de mensen in mijn directe omgeving, mijn familie, zoiets hadden van... Wat is er met jou gebeurd? En die is helemaal van het pad af. Ja. Ik was niet gek geworden, ik was heel wijs geworden. Ja. Want ik had God gevonden.
Ja. Ja.
Ah, dat was gewoon machtig mooi.
Ja.
Ja, ja.
Je wordt overgebracht van de gevangenis in het buitenland naar Nederland.
Absoluut,
kom je in Nederland te zitten.
Godzijdank.
Ja, dat leek me beter.
Ja.
En daar zet je dan op zondagmorgen Hour of Power aan.
Ja, ja, ik herken je inderdaad, herkende je op het straat van Hour of Power. En kijk, ik was tot geloof gekomen, maar ik wist eigenlijk niet wat.
Nee.
Hoe of wat. He, dus ik wist, ik was de God van de Bijbel, de vader van Abraham, Isaac en Jacob. En ik weet dat ik naar een kerk toe moet als ik uit de gevangenis kom. Maar hoe het allemaal precies gaat, ik heb geen flauw idee. De enige kerk waar ik naartoe wil, is daar waar ze met hun handen in de lucht staan.
Ja.
Want ik wil naar een blije kerk.
Ja.
Dus, en dat zag ik natuurlijk op televisie iedere keer voorbij komen. Dacht ik van, nou, zoiets moet het zijn.
Ja, ging je ook in een Bijbel lezen?
Ja, absoluut. En niet zo'n heel klein beetje ook.
Nee?
Ja. Dat is dus zeg maar hetgene wat mij zo veranderd heeft. Omdat ik wilde weten... Wat is er nou gebeurd met mij?
Ja.
Wie is nou eigenlijk God?
Ja.
En wat heeft hij eigenlijk voor mij gedaan? Ja. En ik wil hem leren kennen. Want als ik hem ken, ja, dat is het eeuwige leven, toch?
Ja.
Ja.
Want welke tekst in de Bijbel raakte je?
De mooiste tekst die mij raakte is 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus Jezus is, zie, al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden.
Alles?
Alles is nieuw geworden.
Leg dat eens uit. Alles?
Alles is nieuw geworden wil zeggen dat jouw oude mens is niet meer. God ziet dat niet meer. Wat hij ziet is heilig, is smetteloos, is puur, is verzegeld door de Heilige Geest, is rechtvaardig, is zijn geliefde kind. Op het moment dat wij ja zeggen tegen Jezus, worden wij teruggebracht in wat we bedoeld waren te zijn. Kinderen van God. Nou, God is liefde. En als ik naar zijn gelijkenis ben gemaakt, dan ben ik dus ook liefde.
Ja.
Dus liefde. Maakte dat ik wandel in dat leven wat hij voor mij heeft.
Ja.
Ja.
Hoe keken ze in de gevangenis tegen jou aan? Want je was anders, je leek in geen enkel opzicht op de andere gasten.
Klopt. Nou, ik weet niet hoeveel gedetineerden tot de heer mogen leiden, dus
ja,
ja absoluut.
Ja,
ja, ik ben wel heel radicaal.
Ja.
Dus het is niet zo van...
Nee joh, nee. Dat hadden we nog niet door. Ja.
Dus ik heb gewoon verteld waarom ik zo vrolijk ben.
Ja.
Ondanks het feit dat ik 15 jaar heb gekregen.
Ja. Ja.
Dus, en waarom ik gewoon heel erg blij ben en gelukkig ben. En dat triggerde mensen.
Heel veel mensen vinden het moeilijk om... Misschien is het moeilijk om in God te geloven. Maar vinden het moeilijk om een leven over te geven aan God. Hè?
Ja.
Want daar gaat het om.
Ja.
Niet meer maar Christus leeft in mij.
Ja.
Is dat een strijd voor je?
Ik denk dat het een proces is. Weliswaar op het moment dat jij ja zegt tegen Jezus, verandert er geestelijk heel veel. En ben je rechtvaardig. Maar dan komt het vernieuwen van je denken. Door het woord van God. Opdat je die oude mens aflegt en je bekleedt met die nieuwe mens. En hoe je dat dan doet, dat is een wandel met God. En hij is zo liefdevol en genadig. Het is één en al liefde. Het is één stortregen van liefde over je leven. Ook al ga je 10 keer op je smol, 20 keer op je smol, 30 keer op je smol. Voor hem maakt het helemaal niks uit. Hij heeft je gewoon lief, want jij bent zijn kind. En beetje bij beetje zal hij jou laten zien waar je dingen los mag laten. Wat je vast moet grijpen. Waar het om gaat. En zo groei je steeds meer tot je volwassenheid in Christus.
Waar ben je? Tussen de 1 en 10?
10.
Ja?
Absoluut.
Oké.
Absoluut.
Dus nooit meer het verlangen om terug te gaan. Nooit meer het verlangen van het grote klokje op het strand.
Nee, helemaal niet. Neem al het goud en al het geld en alle schitter van de wereld. En alleen God kennen, geef mij maar God. That's it.
Mooi dat je zo kunt veranderen.
Amen. Ik heb het ook niet gedaan. Hij.
Hey.
Ja,
okay. Amen. Hey, ik geef jou graag 2 cadeautjes mee.
Ja.
Nou, dit boek heet Een rotsvast geloof, door Bobby Schuller geschreven. Volgens mij heb je dat wel, hè?
Ik heb een rotsvast geloof, maar dat boek heb ik nog niet. Dus,
Oké, goed. Okay. En dit is een tekst die we elke zondag in de kerk wordt uitgesproken. Ik ga toch even vragen aan je om voor te lezen.
Yes.
Onvoorbereid.
Yes. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Ik ben Gods geliefde kind. En jij ook.
Ja, en daar kun je handtekeningen onder zetten.
Amen.
Hey.
Amen.
Hey, vriend, bedankt. Ja. En ik hoop nog veel zulke mooie ontmoetingen. Johan, bedankt en God
Dank
zegen.
Je wel. Dank je wel, Jan.
Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? And we're going to say this creed together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. So I want to begin this morning by affirming something in your life that I think you already know is true. And that is, if you have Jesus Christ in your heart, you are a healer. Jesus was the kind of person and is the kind of person that everywhere he went, he brought healing with him. Everywhere. Jesus didn't make people sick if he got angry with him. Jesus healed people, lifted people up. And yes, he spoke truth to power and he challenged people. And he said some things that were really difficult, but he said it because he loved people. And he said these things because he wants to heal us, to heal our land, and to heal our hearts. If you have Christ in you, you are a healer. And you're making a difference in the world. Everywhere you go, the joy and hope of Christ that is in your heart just overflows and spills into the lives of people who are living with you. And I'm so grateful for you. Today we're going to talk about the sixth commandment, thou shalt not murder. And though there are lots of things I can say about murder within America and around the world, at the heart of this is something deeper. And I'm going to teach on this. Hopefully you don't struggle with murder. If you do, don't do it. Don't murder anyone. At the heart of do not murder, Jesus teaches on this in the Sermon on the Mount. And what he teaches at is not just the act of murdering someone, but the murderous heart. The heart that is filled with disrespect, with contempt, and with bitterness. Here at Shepherd's Grove, we believe in the dignity of every human being. And that is exactly what Jesus talks about when he talks about loving your enemies. And it's the opposite of having contempt. So Jesus says in the Sermon on the Mount, now Matthew is telling, in the Gospel of Matthew, where the Sermon on the Mount is, Matthew's very Jewish. And he wants to show the reader that Jesus is the new Moses. That Jesus' ways are the ways that God really intended when he spoke to us through Torah. And Jesus speaks and he says, you have heard that it was said to the people long ago, do not murder. But I tell you, anybody who is angry at his brother is guilty of murder. He says, anyone who says to his brother, Raka, will be answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fires of hell. Therefore, if you're offering your gift at the altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your gift at the altar and go and be reconciled with him. He says, if your brother has something against you, settle matters quickly with your brother who is taking you to court. Do it while you're still on the road with him, or he will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the officer, and you'll be thrown into prison. And I tell you the truth, you will not get out until you pay every penny. So here Jesus frames murder in a new way. In his day, murder was simply the act of killing somebody unjustly. But he says, you think it's okay to be bitter and angry and unkind and bully people as long as you don't murder them. But I tell you, that is not okay. At the heart of that is a heart who's destined for hell. And that's the rough side of Jesus. It's the tough side. He says to his believers, do not allow these ideas, these words, and this contempt to pervade your heart, your language, your words, or your deeds. This one word that he uses, raka, it's rooted in the Aramaic word to spit. So it sounds like spitting, like that. And what happens when you say that is you're saying, you are worthless. Laka, you are worthless. It's like cussing at someone. And he says, anyone who says, you fool, is in danger of the fire of hell. Some of us get to a point where so many boundaries have been crossed in our lives. We've become so embittered, angry, and it's poisoned our lives, but not you. Viktor Frankl, he was a psychoanalyst, German, who went through the concentration camps and had this, and he himself was German, and it was just this obviously horrible time, and he lost his whole family, was murdered by the Nazis. And later on, when he got out and he was talking about his experience, somebody asked him, do you have bitterness in your heart for the German race? And he said, absolutely not. There are only two races in the world, the decent and the indecent, and every nation has both. What wisdom. And I believe that, that at the heart of this ministry and at the heart of every believer is the firm conviction that everyone should be treated decently, that everyone should be treated with dignity. You want to know if somebody is a good person? Look at how they treat their enemies. They treat their enemies with dignity. Even though they fight them, they fight in an honorable way, in a dignified way. That's a good person. Somebody who shames and mocks and degrades others is not from God. And maybe you're watching today and you say, well, religious people have done that to me. Religious people who shame, mock, degrade, and rob people of dignity are not from God. They're Pharisees. And they're the people that Jesus most criticizes in the Word of God. So I want to affirm in you, that is not you. You're not an angry, bitter person. You're a joyful person. You're a healer. And when people get around you, man, they are lifted up by you. And I'm so proud of you. I'm so proud because this world will beat you up. It will beat people up. And they need people like you that are healing, loving, encouraging, dignifying. I'm so proud of you. So when Jesus teaches on this, you fool, and on Raca, what he's really getting at is the murderous heart. Because even though the person who says Raca or you fool, it's like saying you stupid idiot, somebody who says that to somebody may not murder them, but they sort of wouldn't care. And that's how in every nation and every culture, atrocities have happened because leaders and the people who elected them had contempt in their heart. You can stand up for your principles and what you believe in, and you should. And you can still be respectful to people you disagree with. And you are. And I'm so proud of you because of that. So a murderous heart says, I may not murder you, but if you died, I wouldn't care. And that is the heart Jesus is talking about. You care about people. You care about people. And because you do, sometimes means you suffer more, you get your feelings hurt more, you weep more. But I'm so proud of you. Because caring always requires sacrifice. Never stop caring. Never let cold contempt pervade your heart for anyone. All people are God's children, and every human being deserves dignity because every human being is loved by God. Can I get an amen? Amen, amen. Amen. Good. So, what do we do with anger? I mean, here's a question. When you read a passage like that, is anger a sin? And the answer is absolutely not. Anger is not a sin. But anger is dangerous and requires your full attention. Because anger that lingers, depending on your personality type, will likely become one of two things. If you're a challenger, bold, boisterous person like me, then the challenge is to become disrespectful and bullying and contemptuous. Huh? But if you are a peaceful, loving, kind, gentle person, sometimes the temptation is to do the opposite and is almost more harmful, which is to turn the anger inward. And be like, oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. And that becomes shame. And that also wreaks havoc on your soul and on your body. We're going to talk about that. The first thing, What do I do with my anger? What happens when I feel contempt, when I feel bitterness? Well, Jesus tells us. He says, just settle it. Just talk to the person right away. Talk to them. It's the most pertinent thing you can do. If you feel angry at someone, talk to them about it. You want to know how extreme? As Jesus the prophet says it this way. And I say prophet because prophets love to do dramatic things to support their ideas. Jesus says, if you have your gift at the altar, just leave it there and go reconcile with somebody who has something against you. So in Jesus' day, the most important thing in the life of a Jew was to give a sacrifice at the altar in the temple. Typically, what would happen, many Jews didn't live in Jerusalem, which was the only place you could do a sacrifice. And maybe some tribal family, maybe someone in a distant land, they would sometimes take a lot of money, it would sometimes even be their life savings, and they would give it maybe to the eldest son, 19, 20-year-old guy. They'd give him this money, and they'd send him to Jerusalem, and he'd travel sometimes months and take a dangerous road to get to the holy city. And then when he got there, he would take his family's life savings to buy an animal, and he would use that animal to lay it at the altar, but to even get to the altar, he'd sometimes have to wait days. So even when you get there, there's this waiting period. And then he finally brings that animal to the altar. And this becomes so sacred, not just for him, but for his whole family. The idea that this animal is going to atone not only for my sin, but the sin of the whole family. This is like the most important thing I can do in my religion. And Jesus says, if you're there at the altar, after all that sacrifice, all that work, all that travel, and you're about to lay down the animal on the altar, and then you remember that your brother has something against you, leave your gift there at the altar, don't even do it, and go and be reconciled to him. Jesus says to us that if you have something that is bothering you like this, go settle it now. It is more important than any sacrifice, more than any religious rite, more than worshiping me. The most important thing you can do to please God is to settle with the people who you've broken with. God wants to bring people together. In a broken world where we're wounded and we wound others, God wants to see you as a repairer of the breach. And you are. You are learning. The most important thing you can do is to be at peace with your neighbor. And that is exactly what you do. And I am so, so proud of you. So is anger a sin? No. Anger is completely normal. You can't help feeling anger, by the way. And anger happens when you have a boundary that is crossed, an important boundary. Somebody does something, and you have these boundaries you maintain, and they cross them, you're going to feel angry every time. And that is not a sin. That means you're a human being and that you have a pulse. But anger is not good either in the sense that, it's like Dallas Willard said, it's like a headache. Anger is like a headache. It tells you something's wrong. And it requires immediate attention. There's nothing you can do angry that you can't do better with sobriety of mind. So anger requires immediate attention. First of all, if you feel angry at a stranger, or the other person, I would call them the mule. The mule is the person who just won't listen to anything you say. Sometimes it is not worth settling with those people, especially the stranger. You know, if somebody cuts in front of you in line or cuts you off or something like that or insults you or whatever, just let it go. It is not worth your energy and your time. But letting it go doesn't mean you go, oh, I'm so sorry. It means you feel angry and you talk to somebody about it. But you don't need to waste your time on those things. Can we agree on that? What happens too often is you're standing in line and somebody bumps into you or insults you or does something like that, and you just go, you just shove it down. You shove it down. And that is not healthy. I am not a psychologist, but I do know that psychology has proved that when boundaries are broken and you just kind of shove it down and turn it inward, it starts to do bad things to your soul and your body. It is good to maintain boundaries in your life and to have some self-respect and to stick up for yourself. That doesn't mean you're violent. It doesn't mean You shout out, and sometimes it means you don't say anything except to say it later to a loving person. You say, somebody said this to me and made me feel angry, but at least you intentionally feel angry. Feel it. Don't shove it down. Recognize that somebody disrespected you and violated an important boundary in your life and maybe didn't treat you with the dignity that you deserve. Of course you feel angry. I'd feel angry if I was you about many of the things you feel angry about. So what do? You just talk to somebody about it and just recognize the fact that you feel angry. There's this great movie that came out years ago called Anger Management with Jack Nicholson and Adam Sandler. And Adam Sandler is this guy who just lets everybody run all over him. And it's a very funny movie. And Jack Nicholson's job is to basically get Adam Sandler to show that he's angry. And let me tell you, this sort of happened to me in my life. When I was a kid, all boys in school, they get picked on. And man, I was little, I got picked on, I got bullied. And there was a time right around junior high where I started getting tall. And I started getting stronger. And then I joined the hockey team. And it was there that I actually was trained by our coach on how to fight. And man, did I love fighting. Can I just tell you? I loved it. I won some and I lost some, but I loved every fight. To show you how much I loved fighting, one year I led the league in most penalty minutes in the box. And that happens when you're what's called the team's enforcer. And that was me. So I wasn't very good at hockey, but I was good at fighting. So, but you see, what happened to me there is I was learning in a violent and unhealthy way how to maintain boundaries. So I went from one side being picked on and bullied to the other side being tough and rough and all this stuff. And you know, sometimes I never really became a bully, but I think many bullies were bullied. If not by some kid in the park, by their parents. Very often what happens is those kids finally lash out and they become the monster they're fighting. And that's not you, and it's not me. I found a balance of what it means to stick up for myself, to have self-respect and self-esteem, but still walk humbly and treat people with respect. And that's what you're learning. You have to be able to do that to fulfill your calling as a healer. And you are a healer. You're bringing healing and you're bringing life to people around you, just as Jesus did. And I'm proud of you. So at the heart of this, at the heart of being a healing person rather than a violent person, at the heart of being a healer rather than a bully, is learning to care for your own soul. It is so important that you treat your own soul and body with respect. I believe that. I think that the human soul is a bit like a cell phone battery. Yeah. You ever get to the end of the day and you're like, why is my battery completely out again? I just upgraded my phone to the iPhone 7. I am bragging. And I'm so thrilled by it because my last phone, I just had to constantly charge. It was always dying. And very often, cell phones, the battery runs out because it has too many programs running. They're not even open. You don't really see them. You don't know they're there. But when you've got 6 or 10 or 15 programs running on your laptop or your phone, all these little things drain on the battery. And you're like, what's happening? And sometimes the human soul is that way. You used to maybe feel super energized, have lots of joy. But now you're in a place in your life where you just constantly feel out of energy. You want to help people. You want to serve people. You want to encourage people. But man, it feels like trudging uphill or going against the... I mean, you have to use every ounce of energy. It's not naturally flowing out of who you are. You're just trying harder and trying harder than I think I can. And sometimes you completely collapse. Maybe that's you. And if that's you, I want to tell you, that means usually there is something going on under the surface. So what happens is when we get angry with people and don't resolve it, or when people cross our boundaries and we don't talk to someone about it or feel angry about it, when we bury and shove stuff down constantly and don't process it and don't pray through it and don't bring it to the Lord or to a friend, these things go into an unconscious place that are constantly draining your battery. And there is no amount of dieting or napping or whatever that's going to cure that. The only thing that's going to cure that is if you learn to manage your anger by talking to people and settling things, by sharing with others how you felt angry about it, receiving empathy, and talking about the stuff in your life that's stressing you out. Your soul requires intentional rest. I mean, you see, even Jesus does this. How many times does Jesus escape to the lonely places to be with the Father to recharge his battery? Too often we feel guilty about the fact that we feel angry or feel out of energy or feel like we're not doing enough. When I said a couple weeks ago, you do enough, I could hear a communal sigh from the church. To me, that's a sign that many of us feel overworked and exhausted. And can I just say, you do enough. You are enough, and you are loved by God. Can we just say that God loves you just as you are and not as you should be? Because nobody is just as they should be. And so we carry all the stuff under the surface. And one of my main jobs for you is to teach you how to deal with all that hidden stuff that's draining your battery so that your life can be an overflow of grace and love and joy and peace. That's what God's calling you to, but it's hard work. You are a healer. But in order to become the fullness of the healing person in Christ Jesus that God has called you to be, you must be healed. You must care for your soul. On Fridays, I take the day on retreat and I often meditate on this fountain. I took this picture on my iPhone 7. I feel like the Lord said to me, Bobby, this is how you should be. I think the first time I was meditating on this, I felt as though I was a thirsty man holding a hose, squirting at people, saying, drink this. Meanwhile, I'm spraying them in the face and on their back and getting their clothes wet. I felt like I was constantly annoying people and wasn't getting through. The Lord taught me, no, that's not what you're supposed to do. This is the life of the disciple. That you live every moment in the Father's world and in a relationship with Christ Jesus. And the more you do that, the more you overflow with God's very person. And people around you just can't even help but catch it. And people just get close to that and they say, I want some of that. And then they receive it. They're filled up with what you're filled with. And they overflow in the lives of them. And that's a picture of the kingdom of God. Someone who is so nourished by the joy and the life of the Holy Spirit that they can't help but bless others. Amen? So friends, you are a healer. You're not bitter. You're not an angry person. You're not that person that everybody's trying to avoid because they don't want to be criticized or brought down or discouraged. That's not you. People want to gather around you as animals gather around a fountain. People want to be close to you. People want to receive from you the good things that God is doing in your life because you are so full and overflowing of his goodness and his joy. So friends, have self-respect, stick up for yourself, but don't have contempt or bitterness in your heart. Don't use foul language. Don't gossip about people. Don't be passive-aggressive. Settle matters with people. Talk to people about it, but find rest for your soul and heal and nurture people in your life out of a place of overflow in your heart with your relationship with God. So, Father, we bring this to you. And, Lord, we want to be the kind of healing presence that Jesus, you were as you walked this earth, and you are to us even now. And we thank you, Lord, that we are the body of Christ, that we are your representatives on earth, your ambassadors. And we want to embrace the promise that when you said you'll do even more than I did, we want to embrace that promise. And so we respond with faith and say, Lord, we can't do it on our own. So I pray in Jesus' name that you would breathe your Holy Spirit and power on everyone in this room and everyone watching on TV, that they can't help but be completely wrapped up in your goodness. And you are so good. You are so faithful, God. We love you. In your name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending van Hour of Power. En weet je wat het allerbelangrijkste is? Dat God mensen kan veranderen, in welke situatie en wat ze ook geflikt hebben. En we hebben het van Johan gehoord en hij las die proclamatie voor. En misschien heeft u deze week in de bus op Valentijnsdag deze kaart van ons gekregen met die bekende tekst. Nou, we hebben er nog een aantal gemaakt, een aantal mooie kaarten in allerlei kleuren. En kijk even op onze website, want wat is er nou mooier om een ander te bemoedigen om zo'n kaart te sturen. Vrienden, je bent Gods geliefde kind. Wat is mooier om te zeggen en daarmee ook deze uitzending af te sluiten. Een hele goede zondag, een mooie week en ik hoop tot volgende week bij Hour of Power.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.